Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 24 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 24, vers 4 en vers 5. Lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Handelingen 1, het eerste tot en met het elfde vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk, 68, vers 9. We rezen Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Gods woord voor de prediking van deze morgen vinden we in het tweede kroniekenboek. Twee kronieken en daarvan het tweede hoofdstuk en het elfde vers. Twee kronieken 2 vers 11. En daar lezen wij Gods woord. Huram nu, de koning van Tyrus, antwoordde door schrift en zond tot Salomo, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot koning gesteld. Wij gaan samen de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord. Heere, het is uw goedheid die ons vanmorgen heeft samen willen brengen rondom uw getuigenis, opdat wij ook op deze hemelvaartsdag zouden bezig zijn in de dingen van uw dienst en koninkrijk. Gij hebt met uw discipelen gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dat deed u al de dagen tussen uw opstanding en uw hemelvaart. En ook op de dag van de hemelvaart hebt gij met uw discipelen over deze zaken gesproken. En gij hebt het gezegd, Heere, dat gij zoudt heen gaan, maar ook dat gij de andere trooster zoudt zenden, dat gij de Heilige Geest zoudt geven en dat de discipelen met de Geest zouden worden aangedaan. Gij hebt hen instructies gegeven en hen alles verteld wat nodig was voor hun werk, voor hun apostelwerk, maar gij hebt hen ook gezegd, Heere, wat nodig is en wat gij doen wilt en wat gij geven zoudt voor het welzijn, het waarachtig welzijn van al uw kinderen. Heren, daar mogen wij met elkaar vandaag ook weer bij stilstaan. Spreken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dan in bijzonder in verband met dat heilsfeit, dat gij, Heere Jezus, opgevaren zijt in de hoge. Dat gij de heerlijkheid deelachtig zijt geworden. Dat gij in de hemel een plaats aan de rechterhand van uw Vader ontvangen hebt. Dat gij gekroond zijt met eer en heerlijkheid. Dat gij een naam ontvangen hebt, welke is boven alle naam. Dat gij alle macht bezit in hemel en op aarde. Heren, wij bidden van u dat gij ons van deze heilige dingen, die tegelijk ook zulke heerlijke dingen zijn, iets wilt doen zien en beleven. Laat de overdenking van uw woord dan tot zegen zijn, Heren. En laat het deze vrucht in ons leven hebben, dat wij ons mogen buigen voor u, o grote koning. En ook dat deze vrucht er gevonden mag worden, Heere, dat wij in u, o grote koning, in Sions vorst, onze Heere, heiland, zaligmaker mogen leren kennen. En dat het in ons leven er voor het eerst of bij vernieuwing toe mag komen, dat wij u, o grote Christus, verheerlijkte zaligmaker, mogen aanschouwen met een oog des geloofs. Want daar gaat het toch om, Heren. Minder kan toch niet. Dat is het toch wat een zondig verloren mensenkind nodig heeft om in u zijn zaligmaker en zijn koning te leren kennen. Als wij nog in het rijk van de boze verkeren en hem nog als heerser, als vorst hebben, dan zijn wij nog op weg naar het verderf. Als wij nog niet kennen, Heren, die zaligmakende arbeid van uw geest, die vernieuwt het hart en die buigt de wil en die een mens ook gewillig maakt om bij u te toevlucht te nemen en u te geloven en zich aan u over te geven, als deze dingen, deze werkelijkheden ons onbekend zijn, dan staat het nog niet goed met ons. O Heere, wij bidden van u dat ge er ons dan ook diep van doordringen wilt en dat u er ons ook waarlijk van overtuigen wilt dat wij u nodig hebben tot zaligheid en dat het dan pas goed is als wij geborgen zijn in u, o Heere Jezus Christus. Want onder uw heerschappij, maar daar alleen zijn wij zalig, zijn wij vrij. En daarom, Heere, bekeer in ons midden wat nog onbekeerd is. Gij hebt daar toch de macht toe. Alle macht is u gegeven, in hemel en op aarde. Gij hebt ook macht, gij hebt ook bevoegdheid. Gij hebt ook de grote kracht die nodig is om gesloten zondaarsharten te openen. Mensen die met de rug naar u toestaan te bekeren, tot omkeer te brengen. Gij hebt toch die macht om hen die afgeweken zijn en op paden van het verderf dwalen, terug te brengen en door uw onwederstandelijke kracht aan uw voeten te brengen, Heere. Als schuldenaars, als mensen die het leren beleiden, gedaan te hebben wat kwaad is in uw ogen. Gij hebt toch die macht, Heere, om Satan in ons hart te onttronen en hem uit te werpen. En mensen die nu nog gehoorzaam zijn wil doen, te brengen aan uw voeten met de bede, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Heere, betoon die macht van uw genade, die macht waarin gij uzelf verheerlijkt. Want zo brengt gij toch mensen toe tot de gemeente die zalig wordt en zo vermeerdert gij toch ook het getal van uw dienaren. En zo breekt gij toch ook het werk en het rijk van de vorst der duisternis af. Heere, wilt gij uzelf dan groot en heerlijk maken en uzelf eer en luister geven, ook op deze hemelvaartsdag, door uw grote heerlijkheid te betonen en uw kracht uit te zenden en zo mensen tot u te brengen. Heere, dat zou een zegen zijn, als op de dag waarop wij uw overwinning mogen gedenken, gij nieuwe overwinningen behaalt op het rijk van de boze. Maar Heere, niet alleen zondaren die onbekeerd voortleven, hebben nodig die kracht in hun leven te ervaren. Het blijft ook nodig in het leven van alle die u vrezen, dat ze u leren kennen in uw opstandings- en in uw hemelvaartsmacht en heerlijkheid. En dat ook die krachten die in u gewerkt hebben, in hun leven overvloeien. En daarom wij bidden u ook om uw zegen over hen die u mogen kennen en die u mogen vrezen. In wie leven gij gewerkt hebt, in wie leven gij begonnen zijt. Heere, wat is het nodig ook vandaag opnieuw, dat gij zulken bezoekt met uw heil. En dat gij het werk uwer handen versterkt. En dat gij meer en meer oog geeft voor de volkomenheid van uw werk. En dat gij meer en meer ook doet zien dat alles wat een mens nodig heeft in leven en in sterven nu gevonden mag worden in Sions koning. Opdat de kinderen Sions zich leren verheugen in hun koning. En zich meer en meer mogen verblijden over u, o Heere Jezus Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In wie het volkomen heil is gegeven. Opdat uw kinderen het ook mogen leren uit uw volheid te ontvangen. Ook genade voor genade. Bedien dan uw volk ook uit uw volheid. En geef dat de prediking van uw woord op deze dag ook in hun leven tot zegen mag zijn. Heere, laat uw woord zo alom waar het vandaag nog verkondigd mag worden, door u gebruikt worden om uw naam te verheerlijken. Het is een dag, Heere, waarop velen de noodzaak er niet meer van inzien om een ogenblik zich af te zonderen onder de verkondiging van uw goddelijk woord. Maar laat dan daar waar nog de prediking geschiedt en daar waar de gemeenten nog samenkomen, uw geest ook krachtig en heerlijk werken, opdat er nog iets van uit mag gaan, opdat het maar niet het vervullen van een godsdienstige plicht is en daarmee uit, maar opdat inderdaad de verkondiging van het evangelie ook op deze hemelvaartsdag nog mag zijn, Heere, een instrument in uw hand om uw deugden groot te maken en om uw werk te verrichten. Laat zo door de kracht van uw geest elk die geroepen wordt om het evangelie te verkondigen ondervinden dat gij hem sterkt en bijstaat. En wilt gij zo het volk dat vergaderd is onder de verkondiging van uw woord met uw rijke zegen bezoeken en uw geest overgeven. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die graag hadden willen gaan, naar de kerk hadden willen gaan, maar die er geen gelegenheid voor hebben. Ziekte kan een belemmering zijn en andere omstandigheden kunnen er zijn, waardoor we niet op kunnen gaan met de gemeente. We bidden, Heere, dat gij aan zieken gedenken wilt en dat gij kon het zijn in hun omstandigheden een keer ten goede wilt brengen. Maar ook en bovenal dat gij de beproeving nog wilt heiligen aan het hart. Past ons in het midden der gemeente uw naam te danken dat u een tweetal zusters uit het ziekenhuis hebt willen terugbrengen thuis. Zuster Vroeg in de Wei en zuster Verhagen, die beide in het begin van deze week weer terug mochten keren. Heere, u hebt hen willen helpen en bijstaan en u hebt hen uw gunst ook in deze dingen willen bewijzen. We zeggen u er ook dank voor dat Atte Keizer weer in de kerk mag zijn vanmorgen, nadat hij een poosje niet naar de kerk kon gaan en ook in het ziekenhuis behandeld moest worden. Heere, u hebt hem ook nog willen sparen en zover willen herstellen dat hij vanmorgen hier weer in de kerk mag zijn. Zegen het woord ook aan zijn hart en geef dat hij het mag leren. Alles, alles voor lichaam en ziel van u de Heere te verwachten. Zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden u, Heere, dat gij ze vervullen wilt. Dat gij ons gedenken wilt. Dat gij ons zegenen wilt. En dat niet om onzentwil. Als wij uw woord recht verstaan, Heere. Als uw geest het recht toepast aan onze harten. Dan zullen we het ook leren beamen en van harte leren beleiden. Wij hebben geen enkel recht dat u naar ons zoudt omzien. Daar laat u geen twijfel over bestaan, Heere, in de Heilige Schrift. Wat een mens is en wat hij zich door zijn zonde waardig gemaakt heeft, dat is inderdaad zo ernstig, dat is inderdaad zo vreselijk, dat hij daarmee elk recht op een bewijs van uw gunst heeft verzondigd en verbeurd. En daarom als wij in uw huis komen, als wij tot voor uw aangezicht naderen, als wij uw woord gaan beluisteren, dan doen wij dat als zondaren, als onwaardigen. En als u ons dan onthouden zoudt wat wij bidden, Heere, zoudt geen onrecht doen. Ge zoudt ons alleen maar geven wat we verdiend hebben. Maar doe niet met ons naar onze zonden. O God, vergeef ons onze ongerechtigheden. Heere Jezus, gij die alle macht hebt in hemel en op aarde, gij hebt ook macht. Gij hebt ook bevoegdheid ontvangen om de zonden te vergeven. Wil dat in uw gunst en ontferming doen en ons zo aanzien, niet in onszelf, maar in uw volbrachte werk. Hoor ons dan uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 72, het eerste en het tiende vers. Geef Heer de Koning uw rechten en dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72, 1 en 10. Gemeente, vandaag mogen wij het belasteren, het evangelie van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. We hebben dat gelezen uit het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen. Hoe de heiland voor de ogen van zijn discipelen werd opgenomen in de hemel. Wat was dat? De hemelvaart van Christus. Wel, uiterlijk bezien was het dit, dat hij de aarde verliet. En dat hij de hemel binnenging. Maar dat is alleen wat we met onze ogen kunnen aanschouwen. Er zit een verklaring in ook. En wat is de verklaring van dit heilsfeit, dat Christus de aarde verlaat en de hemel betreedt? Wel, achter de wolk geschieden dingen die ons in de schrift ook geopenbaard zijn. Achter de wolk. Na de intocht van Christus in de hemelse heerlijkheid, geschiedt er dit, dat hij van de Vader een naam ontvangt, welke is boven alle naam. Achter die wolk, daar in de hemelse heerlijkheid, geschiedt dit, dat hij van zijn Vader een plaats ontvangt in de troon, aan de rechterhand van de Vader. Daar zegt de Vader tegen de Zoon, zoals de 110e psalm ons vertelt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik gezet zal hebben de vijanden tot een voetbank uwer voeten. En wat betekent het dus dat de Heere Jezus ten hemel vaart? Het betekent dat hij voortgaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de dagen van zijn vlees ging hij voort van lijden, van vernedering tot vernedering. En het was iedere keer weer nieuw lijden dat hem toegevoegd werd. En het was een nieuwe vernedering en een nieuwe versmading die zijn deel werd. Totdat hij de bittere en smadelijke dood aan het kruis van Golgotha moest sterven. Maar als hij daarna aan de weg van de verhoging en van de verheerlijking begonnen is, dan gaat dat ook voort van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan gaat de opgestane Christus, die het opstandingsleven heeft ontvangen, ten hemel in. Dan beërft hij het koninkrijk. Dan wordt aan hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan wordt een kroon van het fijnste goud, om zo te zeggen, hem op het hoofd gezet. Dan wordt de scepter in zijn handen gelegd. Dan wordt de boekrol hem gegeven, die verzegeld was. Maar hij ontvangt bevoegdheid om die zegelen te verbreken en die boekrol te openen. En het plan Gods ten uitvoer te leggen. Dan heeft hij de belofte des geestes ontvangen. Dan mag hij op de Pinksterdag, 10 dagen na de hemelvaart, die beloofde toegezegde andere trooster zenden in zijn kerk. Dan mag hij gaan regeren. En dan mag hij voorts afwachten. Totdat al zijn vijanden gelegd zullen zijn tot een voetbank zijner voeten. Op welk moment de Vader tot hem zal zeggen dat dan de tijd ook gekomen is om terug te keren op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, omgeven door zijn ontelbare hemelse legerscharen, om dan als rechter recht te doen over levenden en doden. Waarom doet God dat allemaal? Waarom gebeurt dat allemaal met de Heere Jezus Christus? Wel, in de eerste plaats, opdat Christus daarin verheerlijkt wordt. Dit is allemaal het loon dat hij ontvangt op het werk dat hij in zijn vernedering heeft verricht. Het loon, de heerlijkheid die hem voorgesteld was en die hem ook kracht gaf om het kruis te dragen en de schande te verachten. God gaat de Zoon eren, verheerlijken, voor het oog van de engelen, voor het oog van het gans heelal tenslotte. De Vader eert de Zoon. Maar er is ook nog een andere reden waarom de Vader aan Christus zoveel heerlijkheid en eer geeft, waarom hij hem die koninklijke macht en bevoegdheid toebedeelt.
Christus is zo hoog verheerlijk, Christus is tot koning aangesteld, niet alleen opdat hij verheerlijkt zal worden, maar dat heeft ook te maken met het volk waarover hij tot koning is aangesteld. Het volk dat hij bezig is zich te verlossen. Het is ook in hun belang dat Christus koning wordt. Heeft de Heere Jezus het zijn discipelen ook niet gezegd? Het is u nut dat ik heen ga. Hij zei dat wel met het oog op de komst van de andere trooster, de Heilige Geest. Want als Christus niet zou heen gaan, zou die andere trooster ook niet kunnen komen. Maar die vraag, het is die opmerking, die bevestiging, het is u nut dat ik heen ga, heeft ook te maken met de heerlijkheid die hem dan geschonken zal worden en die hij zal gaan benutten in hun belang. Want alles wat Christus van de Vader ontvangt, daar wordt het volk van God mee gezegend. Dat zullen zij in allerlei dingen gewaar worden. En zo hebben zij er ook alle belang bij om op de hemelvaartsdag te gedenken dat hun zaligmaker koning is. En zo'n koning als zij nodig hebben. En op grond waarvan doet de Heere dit dan? Wat ligt er dan als achtergrond achter? Wat staat God bij dit alles voor ogen? Op grond waarvan geeft hij aan zijn volk deze koning? Wat beweegt hem? Zijn eeuwige liefde tot zijn volk. Gemeente, deze dingen vinden we uitgedrukt in de woorden van de tekst die we vanmorgen met elkaar willen overdenken. En die dan weliswaar in een heel andere context staat, in een heel ander verband. En er wordt in 2 Kronieken 2 geen woord over de hemelvaart van de Heere Jezus gesproken, zou iemand misschien willen opmerken. En toch horen we hier wel het hemelvaartsevangelie. Laten we zien. Het is in de beginperiode van Salomo's regering. Salomo is David opgevolgd als koning over Israël. En zijn grote doel is voor de Heere een huis bouwen. Dat had David al willen doen en David had daar plannen voor gemaakt. En aanvankelijk waren die plannen door de profeet Nathan ook goedgekeurd. Maar later had de Heere de profeet Nathan naar David teruggestuurd met de boodschap dat de Heere het toch niet goedkeurde. Davids plan was wel goed, maar hij zou er niet de uitvoerder van zijn. Dat David voornemens is om een huis voor de Heere te bouwen, daarvan zegt de Heere, het is goed dat het in uw hart geweest is. Maar omdat David te zeer een man van de oorlog was, omdat hij te veel in de strijd gewikkeld was tegen de vijanden des Heeren en daarom ook te veel bloed vergoten had, omdat David te weinig in zijn regering had kunnen laten uitkomen dat hij een man des vredes is, daarom acht de Heere hem niet de geschikte persoon om een huis voor de Heere te bouwen. Maar al keurt de Heere David als tempelbouwer dan af, daarbij laat God het niet, want de Heere mag, Nathan mag de belofte van de Heere aan David geven dat zijn zoon dit plan zal mogen uitvoeren. En die zoon is Salomo. En nu is het dan zover. De plannen zijn gemaakt. En nu moeten de nodige voorzieningen getroffen worden. Nu moet er materiaal worden aangevoerd. En nu moeten er werklui worden aangetrokken. En vandaar dat koning Salomo een verzoek zendt aan de bevriende koning van Tyrus, Hiram. En hij sluit een soort handelsverdrag met de koning van Tyrus.
En daarbij vraagt Salomo aan Hiram of hij hem cederhout wil leveren en andere nuttige materialen voor de bouw van de tempel. En wat antwoordt die koning van Tyrus? Hij gaat op het verzoek van Salomo in en hij zegt hem toe dat hij voor hout zal zorgen. Hij zal dat met vlotten over de zee naar Jafo transporteren en dan kan Salomo, dan kunnen de knechten van Salomo het in Jafo aan land halen en vandaar naar Jeruzalem vervoeren. Het verdrag, het handelsverdrag komt dus tot stand, zo lezen wij in dit tweede hoofdstuk van het tweede kroniekenboek. En wat ons daarbij dan het meeste interesseert is dat Huram, of Hiram zoals hij ook wel genoemd wordt, schrijft, in de woorden van onze tekst vinden we dat, omdat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot koning gesteld. Die koning van Tyrus erkent daarin dus dat Salomo een gave Gods aan Israël is. En hij erkent dat Salomo een zeer bijzondere gave Gods aan Israël is. Dat blijkt uit de woorden van vers 12. Verder zei de Huram: gelooft zij de Heere, de God van Israël, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat hij de koning David een wijze zoon, kloek in voorzichtigheid en verstand gegeven heeft, die een huis voor de Heere en een huis voor zijn koninkrijk bouwen. Hij erkent dus dat Salomo een bijzondere gave van de Heere aan Israël is. Een wijze zoon heeft de Heere aan David gegeven. Een wijze koning heeft hij aan Israël geschonken. Kloek in voorzichtigheid en verstand. En de Tyrische koning acht deze koning van Israël een zegen voor zijn volk. En dat brengt deze heidense koning tot de conclusie dat God Israël wel bijzonder moet lief hebben als hij zo'n koning aan zijn volk geeft, dan blijkt daaruit de grote liefde Gods voor het volk van Israël. En zo heeft koning Huram heel zuiver gezien, ik zou zeggen verlicht door de geest gezien, dat Salomo een gave Gods aan Israël is die voortkomt uit de liefde Gods voor Israël. En omdat de Heere Israël lief heeft, geeft hij het beste wat hij geven kan aan zijn volk. Vandaar deze wijze, deze bekwame, deze voorzichtige koning. Zo is Israël gezegend in Salomo. Zo zal een schat van zegeningen Israël in Salomo ten erfdeel zijn. En Huram heeft het goed gezien. Dat is tenslotte omdat God Israël lief heeft. Het is in dit geval niet zo moeilijk om de lijnen door te trekken. In het Nieuwe Testament wordt ons door de Heere Jezus zelf eigenlijk de sleutel gegeven tot het verstaan van deze en andere woorden van de schrift. Als het gaat over de wijsheid van Salomo, en dat komt hier dus inderdaad in het tekstverband ook ter sprake, over de wijsheid van Salomo sprekend, zegt de Heere tot het geslacht van Israël van zijn dagen, zie meer dan Salomo is hier. En hij bedoelt zichzelf. Inderdaad, als hij het voorbeeld van de koningin van Sheba aanhaalt, die van de einden der aarde gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen, dan stelt hij die koningin van Sheba tot een voorbeeld voor het ongelovige geslacht van Israël uit zijn tijd. Zij kwam om de wijsheid van een mens te horen. En hier is hij, de meerdere Salomo, in het midden van zijn volk. Ze hoeven er geen lange reis voor te maken. Ze kunnen hem zien, ze kunnen hem horen, wanneer ze maar willen. Zij kwam en ze erkende dat Salomo een gave Gods was. En nu is meer dan Salomo hier. En in die meerdere Salomo hebben de Joden van zijn dagen niet geloofd. En zo zouden wij ook naar analogie van wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft kunnen zeggen. De koning van Tyrus, Huram, heeft gezien dat de Heere aan Israël een wijze koning gegeven heeft. Hij heeft dat erkend, hij heeft dat beleden en zegt vers 12, hij heeft Gods naam er nog om geloofd en geprezen ook. Hebben wij nu al geleerd in de meerdere Salomo, die grote, die wijze, die heerlijke koning te zien en te erkennen en daarin Gods zegen over zijn volk op te merken? Want inderdaad, als we de lijnen doortrekken, dan mogen wij van Salomo naar de Heere Jezus, naar de grote zoon van David toe, in wie ook Salomo vervuld is. En in deze koning heeft God aan zijn volk nog veel meer gegeven dan hij ooit in Salomo gaf. Want Salomo mag dan in vele opzichten een type van Christus zijn. Er zijn in zijn leven ook duidelijk aanwijsbare trekken waarin hij bepaald niet het type, de voorafschaduwing van de Heere Jezus geweest is. Het mag dan zo zijn dat Hiram gelijk heeft dat Salomo een zegen voor het volk van Israël zou zijn. En dat is hij in vele opzichten ook geweest. De schrift laat ons ook eerlijk zien dat Salomo lang niet altijd en lang niet in alles een zegen voor Israël geweest is. Maar ook in dat opzicht geldt meer dan Salomo is hier. Op de hemelvaartsdag. Meer dan Salomo wordt door God tot koning aangesteld. Op de dag van zijn kroning. Als hij mag zitten aan de rechterhand van zijn vader. En dan geeft God een koning aan zijn volk die alleen maar zegen kan brengen. En die nooit, geen enkel moment van al zijn regering, een struikelblok, een hinderpaal, een belemmering voor Israël zal zijn. Huram noemt Saul een wijze koning. De Heere heeft aan David een wijze zoon gegeven. Meer dan Salomo is hier. Christus, de opperste wijsheid, die gegeven is ook tot wijsheid van zijn volk. Zijn volk die uit zichzelf bestaan uit dwazen en verblinden. En in hem, in de koning van de hemelvaartsdag, zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Huram erkent dat Salomo gebruikt gaat worden om voor de Heere een huis te bouwen. Salomo de tempelbouwer. En weer zeg ik, meer dan Salomo is hier. Want de Heere Jezus Christus bouwt ook een tempel. Niet een huis met handen gemaakt, maar dat geestelijke huis. Die tempel Gods die opgetrokken wordt met levende stenen. En die zo groeit totdat het straks voltooid is. Een heilig Godsgebouw waarin de Heere woont door zijn geest. Salomo is de koning die geen oorlog hoeft te voeren, die een man des vredes is. En meer dan Salomo is hier, want Christus is onze vrede. Hij is die vredevorst. Hij is het die vrede geeft, die vrede beschikt. Die vrede maakt ook door het bloed van zijn kruis. Inderdaad, Christus is meer nog dan Salomo, een wijze koning, een vredevorst, een tempelbouwer. En een sterke koning is hij, en een lieflijke koning is hij. En wie er oog voor gekregen heeft,
voor de heerlijkheid, voor de macht, voor de grootheid, voor de lieflijkheid, voor de liefderijke zorg die van die koning uitgaat, wie er oog voor gekregen heeft, zoals de bruid in het Hooglied. En ze zegt het van Salomo, maar het mag met nog veel meer recht gezegd worden van de meer dan Salomo. Die roept het uit: mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier over 10.000. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo'n koning schonk de Heere nu aan zijn volk. Op de dag van de hemelvaart ontving Christus al die eer en eerlijkheid. God gaf toen deze wijze, deze heerlijke, deze machtige, deze lieflijke koning aan zijn volk. Ik heb het u al gezegd, toen werd hem het bestuur in handen gelegd. Dat is het grote geheim van de hemelvaartsdag. Christus is ten troon gestegen. Hij heeft die plaats ontvangen in de heerlijkheid, waar zijn Vader nu door hem alle dingen gaat regeren. Op de hemelvaartsdag gebeurde het dat het lam staande in het midden van de troon, tegelijk door Johannes aanschouwd als de leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft, de boekrol mocht nemen en mocht gaan regeren. En waartoe is hij, zo vraagt onze catechismus, zo hoog verheerlijkt? Waartoe is hem die heerlijkheid geschonken? Opdat hij zijn kerk daar ten goede werkzaam zou zijn. Opdat hij van daaruit zijn hemelse schatten en gaven in zijn kerk zou uitgieten. Opdat hij als die grote koning het volk dat door hem verlost is, dat met de prijs van zijn bloed gekocht is, dat in beginsel uit de macht van de vorst der duisternis bevrijd is, nu ook bij de verworven verlossing zou beschutten en bewaren. Daartoe is hij zo hoog verheerlijkt. Gemeente, dan heeft de Heere aan zijn volk niet een koning gegeven die keer op keer zijn eigen zwakheid moet beleven en die vanwege allerlei zwakheden niet de nodige hulp en uitkomst geven kan. Dan heeft de Heere aan zijn volk niet een koning gegeven die beïnvloedbaar is en die door allerlei gebeurtenissen en door allerlei onvoorziene omstandigheden soms niet weet wat hij doen moet. Dan heeft de Heere aan zijn volk niet een koning gegeven die zich eerst moet omringen met een aantal wijze staatslieden en raadslieden die hij moet raadplegen omdat hij zelf de weg niet weet en het antwoord op diverse vragen niet geven kan. Dan heeft de Heere aan zijn volk niet een koning gegeven die zijn macht zoals menig aartskoning gaat misbruiken en die zijn volk gaat verdrukken en tyranniseren. Nee, de koning die de Heere aan zijn volk geeft is een volmaakte koning. Volmaakt in wijsheid, volmaakt in kracht, volmaakt in liefde, volmaakt in trouw. Volmaakt in liefderijke genegenheid. Een koning die het zaligst lot ver boven andere goon kan schenken. En waarom gaf de Heere nu deze koning aan zijn volk? Wat Huram ten opzichte van Salomo zei, dat mogen wij ook ten opzichte van de grote zoon van David, de meerdere Salomo, zeggen. Daarom, omdat God zijn volk lief heeft. Daar ligt de verklaring. Waarom werd het hemelvaartsdag? Waarom ontving Christus al die heerlijkheid? Waarom gaf de Heere zo'n koning aan zijn volk? De grond voor dit alles ligt in de eeuwigheid. De grond daarvoor ligt in de eeuwige, onveranderlijke, soevereine liefde van God tot zijn volk. Omdat hij zijn volk lief heeft. Wat Huram daarvan gezien heeft, dat weet ik niet. Hij heeft de bewijzen van die liefde gezien, maar of hij doorgedrongen is in zijn geest, in het geheim van het eeuwige van die liefde, dat weet ik niet. Maar de schrift laat het ons wel zien. En wat Huram hier zegt, dat wordt door de schrift op vele plaatsen bevestigd. Dat is het immers. Daar is het begonnen. Daar ligt ten diepste de verklaring van alles. Dat de Heere zijn volk heeft lief gehad. En dat van eeuwigheid al. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere zelf, tot zijn volk met een eeuwige liefde. En vanwege die eeuwige liefde heeft hij zijn volk ook getrokken met goedertierenheid. Is dat niet een onbegrijpelijk wonder? Sta hier nu eens een ogenblik bij stil. Bij datgene wat de Heere in de eeuwigheid al voor zijn volk voelde. Bij datgene wat vanuit Gods hart in de eeuwigheid al uitging naar dat volk. Dat geldt van Israël zeker, want dat volk was het verkoren volk. Mozes zegt daarvan in Deuteronomium 7, de Heere heeft u lief gehad en daarom heeft hij u zich tot een eigendom gemaakt. Nou ga eens naar, wat was dat dan voor een volk? Wat voor goeds kan daarvan gezegd worden? Wat voor deugden noemt de Heere op van zijn volk? Waarin prijst hij hem? Hoe komt het dat hij hem lief heeft? Als we iemand lief hebben, dan is dat toch om bepaalde dingen die ons in die ander aantrekken? Als de Heere Israël lief heeft, dan zal dat toch wel zijn om bepaalde dingen die God in Israël aantrekken? Israël moet dan toch wat aantrekkelijks hebben? Israël moet dan toch iets hebben wat Gods liefde opwekt? Wat Gods liefde wakker maakt? Wat Gods liefde gaande houdt? Wat is dat in Israël? Wat voor deugden kan de Heere opnoemen? Wat voor kwaliteiten bezit dit volk? De kwaliteit die dit volk bezit, wordt door de Heere genoemd. Gij zijt een hardnekkig en een wederspannig volk. Dat is Israëls kwaliteit. Dat is Israëls deugd. Maar u voelt wel, het is veel meer een ondeugd. Wekt dat dan Gods liefde op? Nee, vanzelfsprekend, ondeugden wekken de liefde Gods niet op. Maar is er dan niets in Israël waardoor de liefde Gods wakker wordt? Nee, nee. Er is in Israël, er is in het volk niets waardoor God aangetrokken wordt. Waarom? Als u dan toch wil vragen, waarom heeft hij zijn volk dan lief? Als er geen gerechtigheid is, als er geen liefde is, als er geen trouw tegenover de Heere is, als er geen gehoorzaamheid tegenover de Heere is, als er niets is waar God een behagen in heeft, wat wekt dan zijn liefde op in dat volk? In dat volk niets, maar dan ook niets. Waarom dan toch de liefde? Omdat hij het verkiest. Dat volk lief te hebben. Is dat een verklaring? Nee, ten diepste niet. Dat is niet meer dan nazeggen wat de schrift er ons over voorzegt. Maar dat is geen verklaring. De liefde Gods is dan ook onverklaarbaar. Daar is geen uitleg voor. Hij heeft lief, omdat hij lief wil hebben. Niet omdat ze zo zijn. Maar omdat hij zo is. En dan gaat hij van die ondeugdelijke mensen, die geen kwaliteit en geen deugd bezitten, die van waarvan hij zeggen moet, hardnekkig zijn ze en wederspannig zijn ze, waarvan hij ook nog moet zeggen, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Dan gaat hij zo'n volk toch lief hebben, omdat hij het verkiest lief te hebben. En zo was het ook met Israël in de dagen van Salomo. Wat was dat voor een volk? Huram zegt het, de Heere heeft hen lief gehad. En daarom heeft hij deze koning gegeven. Ach, het was nog maar kort geleden, toen waren ze onder de macht van de Filistijnen. En aantrekkelijks hadden ze toen niet. Toen ze volledig geknecht en als het ware slaven van de Filistijnen waren. Wat was er toen in dat volk dat de Heere kon aantrekken? Bovendien, en dat maakt het nog veel erger, de schrift vertelt het ons, denk aan de richterentijd. Keer op keer verlieten ze de Heere, dienden ze de afgoden. Wat ziet de Heere toch in hen? En toch mag Huram terecht van de Heere zeggen dat hij zijn volk lief heeft. Hoewel zij menigmaal van hem zijn afgeweken en hoewel ze hem reden gegeven hebben om zich op hen te vertoornen, hij heeft toch nog in zijn gunst en in zijn ontferming deze wijze zoon aan David, deze wijze tempelbouwer aan Israël gegeven, want hij heeft zijn volk lief. En dat is het, gemeente, ook voor het volk des Heren van de nieuwe dag. Het ligt niet anders. Het is tenslotte alleen op grond van de eeuwige liefde des Vaders. Wat zijn dat voor mensen die de Heren zich tot een eigendom gemaakt heeft? Wat zijn dat voor mensen voor wie de Heren Jezus zijn bloed heeft gegeven? Wat zijn dat voor mensen die van God de Vader Christus tot profeet, priester en koning krijgen? Mensen die niet deugen. En die ook nog nooit gedeugd hebben. En die zoveel afwijkingen in hun leven hebben en zoveel ongehoorzaamheid hebben betoond en bewezen. Dat dood en verderf hun verdiende loon zijn. De toorn Gods, die zijn ze waardig. Daar hebben ze het naar gemaakt. En zo leren ze zichzelf toch ook kennen. Ieder die in waarheid de Heere leert vrezen, hij leert in zijn eigen leven ook erkennen dat hij een zondaar is. En dat maar niet in een algemene zin, zoals we dat van onszelf en van alle mensen tegelijkertijd beleiden. We zijn allemaal zondaren. Maar als dat ingeleefd wordt, wat het inhoudt, zondaar te zijn, dan komt daar ook een verbroken hart. Dan is daar ook die verslagen geest. Dan is daar de droefheid over het feit dat we gezondigd hebben. En als we dan zien op wie de Heere geweest is en hoe hij gezorgd en hoe hij geleid en hoe hij bestuurd heeft, dan wordt het besef van de onwaardigheid en van de schuld, van de strafwaardigheid verdiept. En dan moeten we het van onszelf beleiden. Heere, we hebben nog nooit tegenover u kunnen deugen. We waren zondaar toen we op de wereld kwamen. En we zijn gebleven wat wij in onze geboorte al waren. Afwijkers, ongehoorzamen, murmureerders, klagers over u en over uw wegen, opstandelingen. En zo gaan we het beseffen, geen enkel recht bij de Heere te hebben. Dat is naar onze kant getekend het beeld van het volk waaraan de Heere Jezus gegeven wordt als koning. En toch, die koning van Tyrus heeft gelijk, als hij het van Salomo zegt. En we hebben gelijk als we zijn woorden overnemen en het vandaag van de Heere Jezus zeggen. Als hij als een volk gegeven wordt, als een wijze, als een verstandige koning, als een genadige en barmhartige koning, dan is dat omdat de Heere dat volk van deugnieten, van zondaren, van mensen die het verdorven hebben, toch lief heeft. En weer moet ik zeggen, er is voor die liefde geen verklaring. Het is dan ook soevereine, goddelijke liefde. Maar daarover leert een kind des Heren zich wel verwonderen, nietwaar? Wel nu, omdat hij hen lief had, met een eeuwige liefde. Daarom heeft hij hen ook uitverkoren. Daarom heeft hij hen ook getrokken. Daarom werd Gods geest aan hen gegeven, opdat die geest in hun hart zou werken. Daarom werd de geest ook vaardig over hen, zodat zij hun zonde gingen ontdekken en Christus gingen nodig krijgen. Daarom kwam er ook die verandering in hun leven en werd de begeerte in hun ziel geboren de Heere te mogen kennen en met de Heere verzoend te mogen zijn. En omdat hij hen lief had, zond hij in de volheid destijds zijn zoon in deze wereld, opdat door het verzoeningswerk van Christus dit volk verlost zou worden uit de macht des duivels en van onder de last van de schuld der zonde vandaan. En omdat hij hen lief heeft hij hen op de hemelvaartsdag ook deze koning gegeven. Een koning ver verheven boven alle macht en heerschappij. Een koning die de zaligheid verworven heeft en hem nu ook gaat toepassen. Een koning die zijn geest uitzendt en die zijn geest doet vaardig worden in de harten. Een koning die zijn vijanden treft in hun harten, die pijlen afvuurt, opdat ze zullen vallen voor hem neer. Een koning die zijn macht gebruikt om hen in te winnen voor zich en voor zijn dienst. Een koning die hen gaat verheerlijken en gaat schenken dat eeuwig zalig leven. Een koning die zijn macht gaat uitbreiden over hen. En als de vijanden opkomen, dan zal hij ze bij de verworven verlossing beschutten en bewaren. Een koning die hen nooit zal vergeten en die hen nooit zal verlaten, maar die met al de macht die hem ter beschikking gesteld is, en dat is werkelijk alle macht in hemel en op aarde, ervoor zal zorgen dat niemand de zijnen uit zijn hand zal rukken. Een koning die nooit ontrouw wordt, maar die de getrouwe is en die zichzelf niet verloochenen kan. Zulk een hoge priester betaamt ons, zegt de Hebreeënbrief. Zulk een koning, mogen we vandaag zeggen, betaamt ons. Zo'n koning is nodig. Oh, wat zouden we hebben aan een koning die op een bepaald moment zijn arm niet meer zou kunnen uitstrekken en zijn woord niet meer zou kunnen spreken en die aarzelend en weifelend niet meer wist wat hij doen moest in het uur van het gevaar. Als deze koning niet in elk ogenblik en niet op elk moment voor de zijnen instaat, dan zijn die vijanden, die doodvijanden, die niet ophouden hen aan te vechten, de machtige, en dan zullen zij het werk der genade in het leven van dat volk nog vernietigen. Wat zouden we hebben aan een koning die op een bepaald moment hulp moest inroepen van raadslieden die er niet zijn. Maar de Heere heeft een koning gegeven, zoals hij weet dat zijn arm en ellendig volk een koning nodig heeft. Hij heeft zich doen overblijven een ellendig en een arm volk. En hun enige steun en sterkte is op de naam van die koning vertrouwen. In zichzelf ellendig, zwak, verloren, slachtschapen. In zichzelf tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En wat zullen zij beginnen tegen de macht van de vijand? Wat zullen ze beginnen tegen de inwonende zonde die nog in hen overgebleven is? Als de koning niet instond voor zijn eigen werk, als de koning niet trouw bleef, als de koning niet dag en nacht bleef waken, ze zouden ten dode zijn opgeschreven. Zie, zo'n koning die dag en nacht en onafgebroken voor zijn eigen werk instaat en de vijanden intoont en zijn volk beschut en bewaart. Zo'n koning heeft de Heere zijn volk gegeven. En op grond waarvan? Omdat hij hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Op die grond trok hij, op die grond bekeerde hij, op diezelfde grond beschut en bewaart hij.
Het is alles tenslotte te danken aan de eeuwige, de onveranderlijke en de onvergankelijke liefde van de Vader. Daar komt ook die koning vandaan. Een koning die het leert betuigen aan alle die God in waarheid liefhebben en vrezen. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Gemeente, dat is ook een bepaald licht op de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, nietwaar? En wat wordt in dit licht gezien, de hemelvaartsdag, een blijde dag. Geen wonder dat dan de psalmen oproepen tot vreugde. Verhoogt, o poorten, u de boog. Heft eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning, wat uw koning moogt ontvangen. Dan wordt er opgeroepen tot vreugde en tot blijdschap. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Onze God, uw vreugd, wees tezaam verheugd. Waarom? Omdat God opgevaren is. En omdat de Heere zijn volk een koning geschonken heeft. Die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Inderdaad een blijde dag, want nu is des te meer verzekerd, des te meer gegarandeerd dat de zaligheid van dat in zichzelf zo ellendige en onwaardige volk vast ligt. In de handen van die koning, in wiens handen de teugels van het wereldbestuur liggen, maar in diezelfde handen staan de namen van al zijn schapen gegraveerd en niemand zal ze eruit halen. Niemand kan ze uit zijn macht rukken. De hel mag woeden. Satan mag tekeer gaan. Hij mag zijn hele legermacht mobiliseren in een uiterste aanval om het werk van de Heere te vernietigen. Maar Christus is koning en zulk een koning betaamt ons. Wijs, almachtig, getrouw, goedertieren, liefderijk. Hij is de tempelbouwer en hij zal niet rusten voordat het ganse werk volbracht is. Voordat de laatste toegebracht is als een levende steen ingevoegd in dat godsgebouw. En dan zal hij al de eer ontvangen van het werk dat hij ontvangen heeft. Deze koning heeft God aan zijn volk gegeven. De beste koning die er is. De machtigste koning. De meest getrouwe koning. De koning die liefdevol zich over zondaren heen buigt. Een koning die op al onze noden past. O, dan zingt Salomo in het niet. Dan heeft hij voor een ogenblik mogen dienen als een illustratie van wat God straks in Christus gaat geven. Dan heeft hij een ogenblik als een soort wegwijzer mogen dienen op weg naar Christus. Dan heeft hij een ogenblik in bepaalde aspecten van zijn koningschap een voorafbeelding mogen geven. Maar hij zingt in het niet. En we eindigen ook niet in Salomo, maar we eindigen in Israëls koning. Onze koning is van Israëls God gegeven. Nou, u die de Heere mag vrezen, u die van dat werk van die koning al iets ondervonden hebt, van de geest die door de koning gezonden heeft, door de koning gezonden is, al iets hebt leren smaken van het werk van binnen in het hart. U die oog gekregen hebt voor uw noden en gezien hebt dat alleen Gods genade redden kan. U die begeerte gekregen hebt om hem te mogen kennen. Hem ook in zijn hemelvaartsglorie te mogen kennen. Wat zegt uw hart? Op de woorden van onze tekst stemt u met Huram in? Spreekt u die Tyrische koning na? Zegt u, ja, dat is waar, dat is het geluk van het volk van God. Omdat de Heere zijn volk lief heeft. Daarom heeft hij hen deze koning gegeven. Stemt u dat in als u ziet op de heerlijkheid die de Heere aan zijn volk schenkt. Want wat is dat een heerlijkheid? Alles in die koning gelegen, zoals de dichter dat zegt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En zo kunnen we het zien voor het volk des Heeren.
Zoals Huram die er zelf nog buiten staat. Huram die zelf in Tyrus woont, maar die vanuit de verte ziet hoe rijk gezegend het volk van Israël is met zo'n koning als een gave God. Zo kunnen wij ook zeggen, inderdaad, Gods volk is een gelukkig volk. Gods volk dat van eeuwigheid bemind wordt, dat is het enige gelukkige volk in deze wereld. Het volk waaraan de Heere zijn zoon geschonken heeft en waaraan Christus zijn liefde bewezen heeft en zijn geest schenkt. Dat is het enige gelukkige volk. Maar je bent niet klaar als je dat zegt over Gods volk. En als wij zo de woorden van deze koning van Tyrus tot de onze maken op de hemelvaartsdag. Dat is mooi, als we dat willen erkennen. Maar dan hebben we er zelf nog geen deel aan, nietwaar? Om nou deel te ontvangen aan die zegen Gods over zijn volk, moeten wij zelf bij dat volk horen. En zullen we die koning persoonlijk ook tot ons deel moeten hebben. Zullen we hem persoonlijk als Gods gave, als Gods schenking aan onze ziel moeten leren kennen. En zullen we hem zelf ook moeten leren nodig krijgen en lief hebben. Kwam het al zo ver in uw leven? Is dat al de vrucht van het werk van Gods geest in uw ziel? Hebt u hem al nodig gekregen? Al gezien uw eigen nood en ellende, er is niemand die redden kan dan hij alleen. Ook al gezien iets van zijn beminnenswaardigheid, van zijn schoonheid, van zijn lieflijkheid, van zijn trouw. Van het feit dat hij het waard is om gediend en geprezen te worden. Dat zodat uw hart al naar hem uitgaat en zodat het de begeerte van uw ziel is dat ik hem ook in zijn hemelvaartsglorie mag kennen, is er al plaats voor hem in uw hart. In de 149ste psalm wordt gezegd over de kinderen Sions: laten ze zich verheugen in hun koning. En terecht, laten de kinderen Sions, alle die op hem hun hoop en hun heil, in hem hun heil hebben aanschouwd, alle die hun hoop op hem hebben leren stellen, alle wier hart naar hem uitgaat, laten ze zich verheugen over hun koning en over de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die hen al van eeuwigheid heeft willen liefhebben. Of viert u de hemelvaartsdag nog zonder koning? Is hij u onbekend en onbekend maakt onbemind, ook in dit opzicht? Als deze koning ons onbekend is, dan hebben we hem ook niet lief. En dan staan we nog buiten hem, buiten zijn genadewerk, buiten zijn bediening. Is dat nog zo? Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heer. Komt, laat ons hem aanroepen in zijn genade en in zijn ontferming. Verhard u niet. Maar laat u lijden, kus de zoon, zegt de tweede psalm, opdat hij niet toorne. En die psalm besluit met de betuiging: welzalig zij die Sions vorst erkennen als hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Val hem toch nog te voet. Vandaag reikt hij nog de gouden scepter u toe. Vandaag is hij nog gewillig, deze ten hemel gevaren koning, om zondaren zalig te maken, om de Pinkstergeest te zenden, opdat harde harten verbroken worden en onwilligen gewillig gemaakt worden. En u die het zo hebt leren beleiden, dat in hem en in hem alleen al de zaligheid gelegen is, sta ernaar om meer van hem te mogen kennen, meer en meer uit hem bediend te worden. Als dat toch waar is, en het is waar, wat die 72ste psalm zegt over die schat van zegeningen in hem, die zijn volk ten erfdeel mag zijn, wees er dan ook niet bevreesd voor. En laat ook dan niets u terughouden om maar steeds weer opnieuw een beroep te doen op die schat van zegeningen, op die volheid van genade, op die trouwe bekwaamheid en gewilligheid van die grote koning, op de liefde en de ontferming van Sions vorst, al doe er vele beroep op. Hij heeft dat graag en hij heeft er een lust in om te schenken, om uit te delen, om te geven. Hij maakt er plaats voor en dan vervult hij de plaats. Doe een beroep op hem. Verkeer veel aan zijn troon. En laat hem leiden. Laat hem uw alles zijn. Opdat u zich met Sions kinderen mocht verheugen over uw koning. Amen. We zingen Psalm 149, het eerste vers. Zo mogen wij ook aan het einde van ons samen zijn op deze hemelvaartsdag nog tot u naderen in dankzegging. Wat hebt gij veel gegeven aan onwaardigen en ellendigen. En het is waar wat die koning van Tyrus over Salomo zei. Het is nog veel meer waar en er is nog veel meer grond om het te zeggen zoals hij het zei, maar dan ten opzichte van de Heere Jezus Christus, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft. Heeft hij Christus over hen tot koning gemaakt. O Heere, wij bidden van u, laat dat inderdaad ook de betuiging van ons hart zijn, maar niet de betuiging als van een buitenstaander, zoals Huram het als een buitenstaander zei. Als een heidense koning. Heere, laat dat zo bij ons niet zijn dat we wel het geluk en de zaligheid en de heerlijkheid van die koning en van het volk van die koning zien. Dat we niet alleen zien en erkennen, ja, Gods volk is een gelukkig volk, terwijl wij er zelf vreemdelingen van blijven. Maar laat het zo mogen zijn, Heere. Of laat het zo mogen worden in ons leven door uw genade, dat wij persoonlijk die koning ook mogen leren kennen. En het dan ook heel persoonlijk mogen belijden, omdat de Heere ons lief had. Heeft hij over ons, de Heere Jezus Christus, tot koning gesteld. En dan nog persoonlijker. Dan met het persoonlijk bezittelijk voornaamwoord ik en mijn. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van de bediening van uw heilige geest, die uw woord heiligt aan de harten. En geef dat zo het evangelie ook van vandaag vrucht mag dragen tot roem van uw genade. Bekeer zondaren tot u, mensen die zonder deze koning leven en die dus vanzelf
dan nog onder de koning die de vorst der duisternis heet dienen. Breng hen van onder dat juk en van onder die heerschappij vandaan. En breng hen in het koninkrijk van uw heerlijk en zalig en wonderbaar licht. En wilt gij die van verre staan bemoedigen, bekrachtigen, geloof geven, overgave des harten schenken, opdat ze het met uw Heere leren wagen, en opdat het de betuiging ook van hun ziel mag worden, zulken koning betaamt ons. Gedenk ons verder deze dag, Heere, zegen ons en bewaar ons voor de zonde, ja, maak gij het nog wel, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.